Gemeente, namens de Kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Afgelopen dinsdag is op 85-jarige leeftijd overleden Maria Johanna Verkamman Wagemaker, gewoondhebbend aan de Bellefleurhof 83. Haar begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. Paul Kek zal morgen voor enkele dagen worden opgenomen in het Clara ziekenhuis voor een eerste chemokuur. Afgelopen week mocht familie Vijfhuizen gedenken dat ze 25 jaar in het huwelijk verbonden zijn. En Deo Volente woensdag 22 juli zal er zomerkring zijn. De avond begint om 7:45 en Psalm 85 zal behandeld worden. Er zullen vanmiddag twee collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het diaconale wijkwerk, met als bestemming het evangelisatiewerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang van de kerk vragen we uw gave voor het onderhoud van het kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan dominee A. Belder uit Nieuwe Tongen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat nu gaan zingen uit de berijming van het gebed des Heren, het eerste en het tweede vers: O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Het eerste en het tweede vers van het gebed des Heren. Heer, belijden we nu het geloof van de kerk van alle tijden en alle plaatsen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen daarna Psalm 119, het derde en 71ste vers. Och, schonk je mij de hulp van uw geest. En ik ben wel klein, veracht, maar niet verleid, vergeet in smaad, nog armoe u bevelen. Het derde en 71ste vers van Psalm 119. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, zeggende: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie in alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
Gemeente, bidden wij nu om de zegen van onze God. Laat ons bidden. Getrouwe God, Vader in onze Heer Jezus Christus, nu wij door uw goedheid en trouw voor de tweede keer in dit uw huis mogen zijn, komen wij daar als uw kudde allereerst ootmoedig en hartelijk voor danken. Wat blijkt er toch uit alles dat u onveranderlijk getrouw blijft jegens uw werk en jegens uw kerk ook hier en dat God daarin doet delen. Dat is uw welbehagen. En daarin hebt u uw vreugde, opdat wij ook onze blijdschap daarin zouden vinden. We lezen het in uw woord. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. En dat dat dan zo in ons aller hart gelegen mag zijn. En als we dan zien wat het u gekost heeft, o Heer Jezus Christus, dat u dodelijk bedroefd bent geweest, welke prijs stelt u dan op uw kudde, die ge van uw Vader hebt ontvangen om hem door lijden tot heerlijkheid te leiden. Want zo bent u ons voorgegaan. En dat wist u, en u bent voor geen offer teruggedeinst. En wat heeft uw Vader de reuk van uw heiligheid geroken? En wat heeft hij er zich in verblijd? En dat op een volkomen wijze bent u getrouw gebleven jegens uw Vader en jegens de opdracht van uw Vader en dat ook jegens uw kerk. En daar hebt gij uw lust in, omdat wij ons daar vandaag in zouden verheugen. Want het is deze dag waarop u bij uitstek werkt. En wilt het dan schenken door de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Als wij er in de verkondiging bij open stil te staan. Want al zijn we dan uw gemeente, gemeente onder het kruis. Als wij dan maar de gemeenschap met u, o drie enige God, mogen genieten. Dan is het goed. Dan houden we stand en dan hebben we u in het oog en uw toekomst. Wil ons dan nabij zijn in het verkondigen, ons door de leiding van uw Heilige Geest alles geven wat daartoe nodig is. Allereerst opdat het uw goedkeuring wegdragen en het tot zegen van ons mocht zijn die gekomen zijn, of van onze leden die thuis mogen zijn door uw omstandigheden, alleen het zij samen, bezoek ons met uw heil en wil ons daartoe ook gedenken in het luisteren. Onze levens zijn opengeslagen boeken voor u en u weet precies wat we nodig hebben om echt getroost te zijn. Kom dan met uw Heilige Geest en verlicht onze verstanden en neem naar uw belofte ons stenen hart weg. Dat hebt u zelf beloofd, dat hart dat van huis uit niet voor u open staat, niet zich laat gezeggen als u ons bestraft of vertroost, maar u hebt het beloofd dat u dat weg zult nemen en een vlezen hart zult schenken, een ontvankelijk hart, een teer hart, een leergierig hart, dat luistert naar u, dat u gehoorzaamt, dat er een lust en een liefde in heeft om inschikkelijk te zijn en om u te volgen waar u ook heen gaat. U hebt het zelf gezegd dat u er om gebeden wil zijn van uw gemeente. O, als u dat niet gezegd had, dan hadden wij geen vrijmoedigheid gehad om het u te vragen. Maar nu hebt u het niet alleen beloofd, maar u lokt ons uit om uw belofte aan u voor te houden. En dat doen we in ons gebed, wetende dat u alleen betrouwbaar bent. dat alle mensen leugenachtig zijn, zoals uw woord zegt en de ervaring het leert, maar dat u feilloos nakomt wat u beloofd hebt. Getrouwe belover, zo komen wij in het gebed tot u en houden uw eigen belofte aan u voor. In de wetenschap dat u niet af kunt van uw woord. En we bidden het met Jacob. Heere, wij laten u niet gaan, tenzij u ons zegent. Hoor ons dan en verhoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen onze Bijbel in het boek van de Handelingen der Heilige Apostelen en de eerste Petrusbrief, Handelingen 4 en 1 Petrus 4. Handelingen 4 als achtergrond van ons tekstgedeelte, maar onze tekst vindt u in 1 Petrus 4. Handelingen 4 vers 1 tot en met 13. Handelingen 4 vers 1 tot en met 13. En in Handelingen 4 lezen wij, en terwijl zij, dat zijn de twee discipelen, tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijn, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas, Johannes en Alexander, zoveel als ze van het hoge priester geslacht waren. En als ze hen in het midden gesteld hadden, vroegen zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld zijnde met een heilige geest tot hen: gij oversten des volks en geouderingen van Israël, alzo wij heden rechtelijk juridisch ondervraagd worden over de weldaad aan een krank mens geschiet, waardoor hij gered gezond geworden is, zo zij u alle kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is, en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat ze ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En nu dan 1 Petrus 4... vers 12 tot en met 19. En dan willen we straks in verband met dit gedeelte stilstaan bij het 14e vers. 1 Petrus 4, vers 12. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen gaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u leiden als een doodslager, of dief, of kwaaddoener of als een die zich met iets anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen, in dit opzicht. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis van God. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn, degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zullen ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover onze schriftlezingen en tekstlezing. En ter voorbereiding op de verkondiging gaan we nu zingen uit de berijming van het gebed des Heren, het 3e, 8e, 9e en 10e vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. En dan ook het 8e, 9e en 10e vers. Het gebed des Heren, de versen 3, 8, 9 en 10. Gemeente, zoals gezegd, wil in de verkondiging stilstaan bij 1 Petrus 4, vers 14, waar wij lezen: indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen en gaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u en gaat, hij wordt verheerlijkt. We zetten er boven de kerk onder het kruis. En dan zien we allereerst de kerk onder het kruis in gemeenschap met de Zoon, met de Heilige Geest en met de Vader. De kerk onder het kruis in gemeenschap met de Zoon, met de Geest en met de Vader. Luther heeft dus aan Melanchthon geschreven dat je Christus nooit moet losmaken van zijn kruis, jongens en meisjes. Want, zo schrijft hij verder, zijn kerk is op aarde hier altijd, zegt hij, een kerk onder het kruis. Kijk maar naar de Heer Jezus. Zijn leven was een leven van lijden tot heerlijkheid. En wat heeft hij daar in het woord mee? Kijk maar eens naar Jozef. Van kruis naar kroon. Het is de Heer Jezus die zelf gezegd tegen ons, zijn kerk: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Maar nu moeten we wel goed opletten, want je hebt natuurlijk velerlei kruis. Neem nou Jozef, waar u vanmorgen over gehoord hebt, naar het bleek. Die vrouw van Potifar die probeerde hem te verleiden. Maar door de vreze des Heren, dus door die liefde van die komende Christus en tot die komende Christus, zei hij er absoluut nee tegen. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Maar dat bracht een zee van lijden met zich mee. Maar dat was wel om de liefde tot de komende Christus. Want neem nou David, als hij daar een overspel valt met Bathsheba, dat brengt ook veel lijden met zich mee. Maar dat was om zijn zonde. Wat een kardinaal verschil, gemeente. Daarom heeft Augustinus gelijk als die zegt dat je bij alle lijden terug moet gaan naar de oorzaak. En wat is het dan rijk als de oorzaak mag zijn de liefde van Christus en tot Christus. En dat wij nee zeggen tegen wat hem is haagd. Want dan kunnen we ons troosten met de tekst. Want al is het dan onder het kruis van Christus, dan genieten we onder het kruis de gemeenschap met Christus, de gemeenschap met de Heilige Geest en de gemeenschap met de Vader. Want Peter zegt, Als jullie gesmaad wordt om de naam van Christus, dan ben je niet te beklagen, hè? Dan ben je te benijden, want je bent gelukkig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen gaat, die jullie zo smaden. De geest wordt wel gelasterd, maar wat u gaat, hij wordt verheerlijkt. Aan wie schreef Petrus? Nou, dat waren mensen, gemeenten, die woonden daar in het westen van Turkije. En hun vroegere leven, dat lezen we in het begin van het hoofdstuk. Dat was een leven zoals je dat doorgaans meemaakt in die tijd. Ontucht op ontucht. Dronkenschap op dronkenschap. In de brief staat het een ijdel leven. Dat betekent, jongens en meisjes, een leven, ja, vol van de wijn, maar leeg van Christus. En leeg van de geest van Christus. Dus een door en door onterend leven jegens de Heere die dat leven heeft gegeven. En een leven tot schade van jezelf en tot schade van je naaste. Maar door genade waren hun open daarvoor open gegaan. En dat weet u zelf wel. Dan komt er een breuk. Dan komt er een droefheid over je zonde. Die leer je haten, die leer je laten. Je krijgt zelfs een afschrik voor elke zonde. Want die zonde die onteerde de Heere. Die zonden hebben onze heiland gedood. Zou ik dan die zonde niet haten? Ja, de kleinste zonde. Maar dat viel natuurlijk op. En dat gaf een breuk met hen die daar wel in voortgingen. En we weten uit de achtergrond van de brief, dat betekende verlies van het maatschappelijk en sociale vangnet. Dus van allerlei voorzieningen. Hun goederen werden vaak geconfiskeerd, in beslag genomen, dat een onrechte, of in brand gestoken, ze moesten vluchten. Ze liepen vaak gevaar voor hun eigen leven en bovendien allerlei smaad ondervonden ze. Niet alleen van de kant van hun vroegere collega's of huisgenoten of familieleden, dus heidenen, maar ook van de Joden, zo weten we. Begrijpelijk, want als die liefde van Christus in je hart mag wonen, ja, dan heb je de mensen die hun zonde, de ongerechtigheid liever hebben niet mee. Want door je leven worden ze constant natuurlijk veroordeeld. Maar je hebt ook niet mee de Joden tenminste die niet oprecht waren. Want die hadden hun eigen gerechtigheid liever dan de gerechtigheid van Christus. En uit bronnen van de Bijbel weten we dat het een ontzettende smaad is geweest. Was er misoogst of was er een ramp, dan hadden zij het gedaan. Want de afgoden werden niet meer geëerd. De keizer werd niet meer aanbeden. En de dingen die we nu lezen, die lees je ook bij Suetonius, bij Plinius. Ze werden fijner genoemd. Je mocht niets dan amper ademhalen, jongens en meisjes. Echt, er is niets nieuws onder de zon. Als de christenen het avondmaal vierden, wat zeiden ze? Die christenen die drinken mensenbloed en die eten mensenvlees. En daar keken ze aanvankelijk vreemd van op, dat zult u begrijpen. Maar konden zij het helpen dat die liefde van Christus in hun leven was gekomen? En dat weet u zelf wel, dan woont die Christus op de troon van je hart. En die doet je dat smalle pad der heiligmaking bewandelen. Ik hoorde het eens van een echtgenote. De keus van Christus viel in haar hart. En dat viel niet in goede aarde bij haar man. En ze werd met smaad weer, maar ze zei, lieve man, kan ik het helpen? En die genade is er ook voor jou. Maar kijk, dat ziet Christus. Maar Christus verliest nooit zijn kerk uit het oog. En dan geeft hij, dat vind ik zo prachtig, Petrus in het hart. Om die mensen te gaan onderwijzen en te gaan vertroosten. Die Petrus, waarvan we gelezen hebben in Handelingen 4, dat hij enkel goed deed. Want hij was het middel geweest waardoor die verlamde gered was. En wat was het loon? Hij werd tot de kerk van die dagen gearresteerd met Johannes, in de gevangenis gezet en zelfs voor de rechtbank gedaagd en bedreigd. En in het verloop van Handelingen lezen we dat hij gegeeseld werd. Maar dat is het rijke, als je door genade niet alleen die kruiskoning leert geloven, maar ook dat je om hem smaadheid mag lijden. Want straks gaat hij zeggen, wat een verwaardiging, hij is achter het geheim. Christus heeft enkel zijn voordeel met het lijden op het oog. Dat hij meer toegewijd is aan Christus. Dat hij me geheel en al lief heeft en dient. En niet half. En dan gaat hij Petrus onderwijzen en vertroosten. Hij zegt allereerst, je moet er niet vreemd van opkijken. Met andere woorden, het zou vreemd zijn als het ontbreekt in je leven. Daar moet ik wel een kanttekening bij maken. Want wat we hier lezen, dat lezen we in de blaadjes van Open Doors en Vredestimmen. En als u een tegenweten hebt en u leest die blaadjes, dan denkt u misschien ook, als ben ik wel een christen of een christin. Want ik mag bij lange na niet zoveel lijden als die broeder en zuster in Soedan of in Noord-Korea. Moet u toch oppassen, want Petrus begint zijn tekst met indien. En dat betekent, je moet er vermeten vanuit gaan. Want je hebt toch leren geloven in Jezus Christus en die gekruisigd. Je hebt toch leren geloven in een kruiskoning. En die heeft toch tot zijn discipelen gezegd, wie is mijn discipel? Die zelfverloochening in praktijk brengt. Die zijn kruis opneemt en mij navolgt. Is er één gesmaad zoals Christus? We hebben beleden dat hij uit de geest ontvangen is. En we zeiden die Joden, wij zijn niet geboren uit hoererij. Met andere woorden, je bent een hoerenkind. Christus had ook gevoel. We hebben toch allemaal gevoel voor rechtvaardigheid en billijkheid. Dat zal hier gezegd worden. Die reine heilige Jezus. Wat zeiden ze? Je bent uit de duivel. En zie eens, aan het kruis wordt hij zelfs door twee moordenaren gesmaad. Hem is niets bespaard gebleven. En toen hij opgewekt was, zei deze verleider. Daarom zegt Petrus, het is een afdruk van Christus in jullie leven. Het zou vreemd zijn als het ontbrak. Want zijn juist de merktekenen waardoor je het eigendom van Christus bent en in zijn weg bent. Nee, zegt hij verderop, je moet je absoluut niet schamen. Want je leidt als een christen, als een christin. En even verderop zegt hij, je leidt naar de wil van God. Indien, dus ga er nou van mee te gaan vanuit, maar Christus bepaalt de tijd en de maat. Al is het gering, een verachtelijke blik, of een heel venijnig smadelijk woord, kan niet anders. Zo hij, zo wij. Als u, als jij, als ik gesmaad wordt, om. En oorspronkelijk staat er in. Dus ik stracht het duidelijk te maken wat dat betekent. Een hovenier die was aan het schoffelen, aan het snoeien in een rozentuin. En toen stuit hij op zo'n onooglijke kluit. En toen hij weg wilde werpen, trok iets zijn aandacht. Want hij rook iets. Wat een heerlijke geur. En ineens begreep hij het. Die takken van die rozenstruiken hingen nogal laag. En er lag die kluit dichtbij. Die was doortrokken van die roos. Begrijpt u het? Dat om betekent, mag ik dicht bij Jezus wezen? Rijk, hè? Jongens en meisjes, als we zo in het geloof, in dat kinderlijke vertrouwen schuilen bij Jezus, dan geniet je de vergeving der zonde, maar dan gaat hij je zo vervullen met zijn liefde, dat je leven een weerkaatsing wordt van de liefde van Christus. Een afspiegeling van de liefde van Christus. Die liefde treedt dan naar buiten in goed doen. Ze leden niet als een dief, als een kwaaddoener, of als een die zich met iets anders doen onnodig bemoeide. Het was niet om hun zonde. Nee, net als Jozef bij die vrouw van Potifar, vanuit die tere afhankelijkheid jegens Christus en die aanhankelijkheid jegens Christus, vanuit die innige geloofsverbondenheid met Christus. U verstaat dat denk ik wel, hè? Wat is dat rijk, hè? O, als hij zo op de troon van je hart zit, hè? En als die je dan vervult met die liefde van Christus. Ja, je hebt het zelf niet in de gaten, maar Handelingen 4, hè? Die Petrus, hè? Wat rookt hij naar Christus? Toen hij ten onrechte daarvoor dat Sanhedrin gedaagd werd. Je merkt het aan alles, hè? En uit alles. Geen bitswoord. Geen hoogwoord. Geen hoogmoedig woord. Waarom zijn we ten onrechte in de gevangenis gezet? En waarom haalt u ons voor de rechtbank? Nee, gunnend. Christus aanprijzend. Kijk, dat betekent dat om de naam van Christus. Dus die mensen die waren in die wereld vreemd. Nee, nee, juist niet. Net als Christus, net als zijn vader. Met de genade betrokken. Juist, juist op die mensen die zo de Heer Jezus tegenstonden en die zo de christenen van die dagen smaden om zijn naams wil. En nou begrijpt u het wel, dan ben je helemaal niet te beklagen. Je bent te benijden. Want al is er onder het kruis, je geniet die gemeenschap met Christus. Ik vind het zo opvallend, lees thuis maar eens na. In Handelingen 4 noemt Calvijn dat 2 keer. Als er staat dat het getal van 3000 tot 5000 gelovigen klimt, dan tekent Calvijn iets prachtigs aan. Hij zegt, 2000 nemen daar het kruis van Christus op zich. Laten we hen navolgen. En even verderop zegt hij, Petrus en Johannes, die genieten dat onder het kruis van Christus. Want tegen wil en dank moesten ze erkennen dat ze met Jezus geweest waren. Mag ik eens vragen, op wie lijk ik? Op wie lijkt u? Op wie lijkt jij? Ik lees van Spurgeon omdat de engelen straks op 1 ding letten. Op wie lijkt die man, die vrouw, die jongen, dat meisje? Op de boze of op Christus? Die Christus die komt vanmiddag naar ons toe en die zegt, schuil bij mij. Net als die kluit, hè? Bij die roos van Sharon. En dan word je een lelie onder de doornen. Je wordt wel gesmaad, je wordt wel gestoken. Maar je smaadt zelf niet. Dat deed Jezus ook niet. Toen die gesmaad werd, toen zei hij: Vader, vergeef. Het was niet recht wat wij deden. Maar hij vraagt om vergeving. Kijk, dat is het wapen in de strijd. Het blijkt uit de vrucht. Als u gesmaad wordt om de naam van Christus, dan bent u zalig. Dat is vol van Christus. Daardoor komt het juist. En zou u dat willen missen? Voor geen goud ter wereld toch. Want dan zou ik die Christus missen. En dat is toch de hemel op aarde. En niet alleen dat, gemeente. Maar als u gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gezellig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God. Is hier sprake van twee geesten? Nee, want er staat rust. Hoe moeten we de tekst eigenlijk lezen? Want de geest der heerlijkheid en, dat woordje en, dat is een verklarend en. Je zou ook kunnen lezen, te weten. Dat wil zeggen, dan gaat hij eens uitleggen wie dat is. Dat is de geest van God. En het is toch onderscheid, de geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. Nou ziet die Petrus en Johannes is onder het kruis met die vroege christenen. De gemeenschap geniet het met Christus. En de gemeenschap geniet het met de geest van Christus. Waarom wordt hij dan genoemd de geest der heerlijkheid? Wel, de geest van de verheerlijkte Christus. Dat zit hij er tegenover. Tegenover al die smaad. En Calvijn tekent aan. Geestelijk lijden houd je minder lang vol dan lichamelijk lijden. Hij had er weet van. Maar kijk dat vergoed, hè. Die geest der heerlijkheid. Want toen je Heer Jezus gedoopt werd, toen kwam de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem rusten. Heeft ook betekenis, zo gemeente. Niet zomaar incidenteel, maar permanent trok hij in bij Christus. En dan noem ik eens vijf dingen waar het uit gebleken is. Het is die geest die Christus geoefend heeft om die gang te maken van kribben naar kruis. Wat de beminnelijke Christus. En dat door die geest der heerlijkheid. Wat stelt hij toch een prijs op ons, zijn kerk. Daardoor is hij voor geen smaad teruggedeinst. Hij zingt ervan in Psalm 22 en Psalm 69. Zo is er maar één. Maar wat een verwaardiging. Al ondervind ik smaad om zijn naam. Als diezelfde geest op ons rust. Niet zomaar incidenteel bijstaat. Maar permanent rechtsbijstand verleent. Niet alleen bij ons is, maar in ons is. En er ons wetenschap van geeft. Ons gaat oefenen. Ik hoorde eens een christen tegen mij zeggen: oh, wat is dat rijk. Ik heb twee genades ontvangen. Ik mag geloven in mijn kruiskoning. En nu mag ik ook lijden om zijn naam. Zo eerst keek ik daar vreemd van op. En eerst was het op zijn school: ik moet lijden. Maar later werd het: ik kan lijden. En toen mocht ik ook instemmen met: ik mag lijden. En nu: ik wil lijden. Want het accent is verlegd. Het is niet zozeer meer hier en nu. Maar zijn toekomst begint meer en meer te wenken. Mijn leven wordt overstraald door die toekomende glorie van Christus. Dus gemeente, wat een rijkdom, hè. Gepaard gaat met verlies van jezelf en meer hem eigen zijn. aan hem gewennen en uitzien naar zijn komst. Zo hij. Ik kan gewoon van Prinster begrijpen, die zegt: mijn eerste naam is Crucianus, kruisdrager. En mijn tweede naam is Christianus, christen. En ja, dat heeft de Heer me geleerd in de bedding van zijn kerk. En die heb ik lief in zijn gebreken om zijn naams wil. Dus die geest der heerlijkheid die oefent ons. En in de tweede plaats sterkt hij ons. Zoals die geest Christus heeft ondersteund. Hij is tot een dode bedroefd geweest om ons te vervullen met zijn blijdschap. Wat heeft die heilige geest, die Christus, een sterkte gegeven om de duivel en de duivelen te weerstaan. Ja, in het oord van God verlatenheid zei je niet voor niks tot twee keer toe: mijn. Hij hield vast aan zijn vader en hij hield vast aan ons, zijn kerk. En zo sterkt ook die geest der heerlijkheid ons. En dan moet u weten dat hij van hetzelfde wezen is als de vader. Dus hij is ook eeuwig, hij is ook almachtig. En weet u wat ook zo'n rijke troost is? Hij heeft ook ons lief met een eeuwige liefde. En hij blijft ons altijd getrouw. Hij is nooit ten einde raad. En hij heeft de beste raad. Daar zit onze eerste advocaat. Hij is boven de wolk. En wij zijn onder het kruis. Maar die geest niet alleen bij ons, maar in ons. En het is daardoor alleen dat we stand houden. En overwinnen. En dan gaat het bij de een dieper als bij de ander. En dan zegt Thomas Goodwin, een Puritein, iets zeer teers bij deze tekst. Hij zegt: het is net als een moeder, zo gaat de geest te werk. Want hij ziet de zijn hoor. En dan heb je wel eens kinderen die erg moeilijk lopen. En wat doet die moeder dan? Die zet er een stoel bij. En zo gaat de Heilige Geest ook zeer teer te werk. Want die heeft ze ook lief met een eeuwige trouwe liefde. En zoals die Christus ondersteund heeft en gesterkt heeft, zo doet hij met al degenen die van Christus zijn. Want Christus heeft op zich genomen, dat heeft hij beloofd aan de Vader, om ons van kruis naar kroon te leiden. En daartoe heeft hij ons beloofd zijn geest te schenken. Dus die geest sterkt. En het derde wat die geest doet, die troost. Nou, en dat weet u wel. De geest troost altijd met Christus. En met Christus werkt. Die spreekt niet van zichzelf. Dan moet u maar gesmaad worden. Uw naam gaat eraan. U wordt misschien achteruitgesteld in uw zakelijke belangen. Maar die geest gaat u verzekeren van zijn onveranderlijke trouw en liefde. Het is die geest die u vergewist dat hij altoos voor u bidt, opdat uw geloof niet ophoudt. Is dat geen troost? Hij wordt niet voor niks genoemd de trooster. De trooster. We worden natuurlijk in Gods huis ook op onze zonde gewezen. En misschien kent u wel uit uw eigen hart die valse trooster. Het is nog niet zo erg als bij mijn buurman. En daarom vluchten wij niet tot Christus. Maar de Heilige Geest heeft niet voor niets de naam de trooster. We verliezen alle grond onder ons eigen levenshuis. En hij leert ons gronden op Jezus alleen en Jezus geheel. Dat is het derde wat die geest doet. En het vierde wat die geest doet, die doet juist die kruiskinderen roemen in de verdrukkingen. Want elke keer dat ze gesmaad worden, ontvangen ze eigenlijk een merkteken. Christus is gehavend aangekomen. Paulus zegt, ik draag de litteken. Hier zitten ze ook, zijn kruiskinderen. En straks als u aankomt, dan komt u aan met de merktekenen van Christus. En daarom zijn we niet te beklagen, maar zijn we te benijden. Want het zijn de merktekenen dat we van hem zijn. Zo hij, zo wij. Jongens en meisjes zaten in de trein. En toen kwam er een soldaat. En toen zagen ze een wond aan zijn handen. En dat trok de aandacht. Maar wat was die trots op? Opgelopen in de strijd. En zo mogen wij heilig trots daarop zijn. Want het is niet zoals David om onze zonde. Maar om de liefde van Christus en om de liefde tot Christus. Nee! Tegen de zonde. En ja, tegen wat hem behaagt. Er komen van wat er van komt. Die doet roemen in de verdrukking. En in de vijfde plaats, het uiteindelijke doel. De Heere wordt verheerlijkt door zo'n leven. Want zo'n leven is één reclame voor de Heere en voor zijn dienst. Handelingen 4. Ze konden het niet ontkennen. Maar uit de vrucht maakten ze het op. Wat kreeg die Petrus aan liefde? Wat kreeg die Petrus een fijnzinnige wijsheid? Geen enkel hatelijk woord. Maar één belang. De voortgang van de zaak van Christus. En erken dat ze met Jezus geweest waren. Hij stond aan de goede kant. Vanmiddag is er ook rechtszitting. Straks is het grote rechtszitting. We zijn al op weg naar het geding. Straks is hij onze rechter. Maar nu is het ook rechtszitting. Aan welke kant sta ik? Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staat u? Petrus stond eerst ook niet aan de goede kant. En toen die genade post gevat had in zijn hart, was hij het toch, toen die gesmaad werd de naam van Christus verloochende. Het is dat Christus zich omkeerde en de stralen van zijn liefde in zijn hart deed vallen, waardoor hij weer aan de goede kant kwam staan. O, wat rijke genade alleen. Al gaat mijn naam eraan, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, gemeente. Kijk. En dat doet die geest der heerlijkheid de kruiskinderen verstaan. De geest der heerlijkheid, te weten, de geest van God. Dat is een nadere uitleg. En toch is er verschil. Want die geest van God, dat betekent de salving van de geest. Want toen de Heer Jezus gedoopt werd, toen werd hij niet alleen aangesteld, maar toen werd hij ook bekwaam gemaakt om profeet, priester en koning te zijn. Nou, zou u uit uzelf, ja, misschien zo onder gelijkgezinden, maar net zoals Petrus, dat waren universitair geschoolde mensen. Dat waren bemiddelde mensen. Hij was een eenvoudige vissersman. Hij stond laag op de maatschappelijke en sociale. Een goed woord voor Christus kunnen spreken. Maar lees het eens. Hij werd op een bijzondere wijze vervuld met diezelfde geest waarmee Christus gezalfd was. Hij werd in profetische ambt gesteld. En dat gebeurt ook met die christen uit 1 Petrus 4. Ze leden echt niet als een kwaaddoener. Ze spraken geen kwaad. Want dat doet geen goed. Ze bemoeiden zich niet onnodig in geestelijk opzicht met een andermans zaken. Allemaal de sikkel in een andermans tuikje slaan. En de wacht niet bij eigen hart betrekken. Want dat leven, dat is een teer leven hoor. Christus is er ons in voorgegaan. Die is boven de wolk. En wij zijn onder de wolk, onder het kruis. Nou, het is net als met die mijnwerkers van vroeger. Dan daalden ze 10 schachten. En hoe hielden ze dat volk te zware werk? Ze hadden op hun rug een persleiding, een zuurstofleiding. Kan jij zonder zuurstof leven? Nee, nou net zo min kan je zonder Christus en zonder de geest van Christus leven. Dat vereist een teer leven. Je bent eerder kwijt dan dat je het in beoefening hebt. Dat is een leven vol overgave en vol onderwerping aan die verheerlijkte Christus. Hij wil erom gebeden zijn. En zoals hij in het profetische ambt gesteld is, worden ook wij in het profetische ambt gesteld. Zijn naam belijden. Allereerst door je leven. En als het gevraagd wordt door middel van je woorden. Gij zult, niet moet, maar gij zult. En in het priesterlijk ambt. Zoals Christus zich opgeofferd heeft. Nou, neem mijn leven, laat het eer toegewijd zijn aan uw eer. Kan het rijker? We zijn toch van hem, we zijn toch om hem. Het heeft hem meer gekost dan ons. En in het koninklijk ambt strijden en overwinnen. En dan staat er dat woordje rust. Ja, we moeten niet leven bij het gevoel, we moeten leven uit het geloof. En dat leeft uit het woord en bij het woord. Dat telt, er staat rust. Niet zo af en toe. Niet incidenteel, maar permanent woont die in ons. Stilt die ons aan en bekwaamt die ons. U beziet ook die blaadjes en denkt u nou, Noord-Korea, maar de tekst vertelt het. Onder het kruis in Noord-Korea en in Soedan, in Saudi-Arabië. Ze genieten de gemeenschap met de Zoon en met de Geest, maar ook met de Vader. Want ze werden gesmaad. En daarmee gaven ze blijk dat ze de Heilige Geest tegenstonden. En dat ze de Vader tegenstonden. Maar wat rijk, als je als een christen leidt, als je naar de wil van God leidt. Die hemelse Vader zal het laten merken. Dat je leven, want kijk, dat leven vertoont in beginsel het beeld van Christus. Ja, zegt iemand, dan ziet God zijn eigen werk. Ja, en hij rekent zijn kruiskinderen het toe. Er staat verderop niet voor niets in ons tekstgedeelte het oordeel. En dan moet je niet negatief zien. Het is een loutering, een scheiding. En die begint bij de kerk van Christus. En ik zat dus met een voorbeeld erachter duidelijk te maken. Er komt een klant bij een juwelier en met iets van een familielid, iets van zilver of goud, en kan er dit of dat van gemaakt worden. En dat is goed, zegt hij, maar dan moet ik het wel eerst in de smeltkroes doen. En dat betekent het woordje oordeel. Kijk, daar gaat het in de smeltkroes. En allerlei smetten en onreinigheden, die worden ervan losgeweekt. Het wordt gelouterd. En ja, een hitte hoor, dat staat ook in het tekstgedeelte. Het gaat er diep door soms. Net zoals bij de Heer Jezus. Maar hij smelt net zo lang, hij loudt het net zo lang, tot hij zijn beeld ziet. Op wie lijken wij? Oh, en als je dat gaat leren door de Heilige Geest, dan zeg je, oh, wat een verwaardiging. Dat had ik nooit kunnen denken. Ik stond daar niet voor open. Maar nou mag ik op die leerschool, die leiderschool van Christus in Rotterdam vertoeven. En nu heeft hij me opgeleid tot het geloof in mijn kruiskoning. En dan mag ik ook smaadheid dragen om zijns naams wil. En nu heeft hij maar één doel. Hij loutert, hij zuivert. Want er is een zuivering totdat hij zijn beeld ziet. En dat is toch ook onze bede. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dat beeld, dat is niet God half dienen. God helemaal dienen. Dat we hem helemaal toegewijd zijn, gemeente. En wat is dat toch een rijkdom. O de Heer, bewaar er ons voor. Dat we daar vreemd aan zijn. Dat uit ons doen en laten blijkt een lasteren van de geest. Een bedroeven van de geest. Dan wil ik u in liefde waarschuwen. Want dat kan uitlopen op een blussen van de geest. Dan ben je al dood voor je dood bent. Begrijpt u het? Of begrijpt u het niet, gemeente? We zijn niet beeldloos. De verdooie tegenbeeld. Het beeld van de boze. Daar staat onheer van de hemelse vader. Dat is puur tot schade van jezelf. En daar is de naaste ook niet goed mee. Maar dan komt onze Heer Jezus Christus naar ons toe. Want in elke kerkdienst, hij weet wel dat wij niet tot hem kunnen komen, komt hij naar ons toe. En biedt hij zichzelf aan. En vraagt hij om ons hart en om onze hand. O, neem dan ons hart ter woning. En neem onze hand en schakel ons in uw dienst. Opdat we niet alleen in u geloven, maar ook om uw naam smaadheid mogen dragen. Want zo we hier met u lijden, zo we straks met u verheerlijk worden. Ja, we willen niet eerder gekroond worden dan u gekroond wordt. Want dat loopt alles uit. Uw zaak is nu ketters. Uw zaak is nu verdoemd. Uw zaak wordt bespot. In en buiten de kerk. Maar we mogen het weten. De glorie is aan u. We wachten op uw kroning. En er zullen ook alle die om zijn naam zullen geleden hebben, met hem gekroond worden. Lof zij de Vader. Lof zij de Zoon. Lof zij de Heilige Geest. Amen. Laten we daarvan gaan zingen, gemeente. Psalm 119, de versen 21 en 23. Psalm 119... vers 21 en 23. zegenen we nu met dankgebed, gemeente. Gezegende Heer en Heiland, hoe zullen we ooit naar waarde danken? O, straks zal het volkomen zijn. Maar schenk het dat wij als een priester op het altaar mogen liggen uit erkentelijkheid jegens u en jegens alles wat u voor ons als uw kerk gedaan hebt. U bent voor geen smaad, hoe diep, hoe ver dan ook teruggedeinst. Nee, door de inwoning en de zalving van de Heilige Geest hebt u gestreden en overwonnen. O, neem ons op uw school en houd ons op uw school. Van huis uit begeren wij dat niet. We belijden het u. Dat is onze schuld. Dat is onze schande. Daar staan we niet voor open. En ook na ontvangen genade, o, net als Petrus, maar overvul ons met uw liefde. Doe ons schuilen bij u, o Heer Jezus Christus. Dat het in onze harten maar mag leven, mag ik dicht bij Jezus wezen. Vervul ons met diezelfde geest, met diezelfde liefde. Opdat wij u, o Vader, niet onteren, u, o Heilige Geest, niet lasteren, niet tegenstaan. Bewaar ons voor dat we niet lijden als een dief, uw eer ontstelen, door niet op u te vertrouwen, door niet in u te geloven, door allerlei kwade, oneerlijke praktijken. U hebt ons gewaarschuwd, dan hebben we ons te bekeren, te breken met welke zonde dan ook, en de toevlucht tot u te nemen. Want u bent niet alleen genadig, maar met juist met die bedoeling wacht u om ons genadig te zijn. Want o, daarvoor hebt u uw bloed gestort, om ook ons dat te schenken. En dat we echt een gemeente naar uw naam genoemd mogen zijn, een kruisgemeente. Onder het kruis, genietend de gemeenschap met u, o drie enige God, in verbondenheid met onze broeders en zusters, waarvoor wij mogen bidden, waarvoor wij mogen geven, met wie wij ons verwant en een voelen als zijnde dezelfde leden van uw lichaam, o Heere Jezus Christus. En doe ze het met name op uw dag ervaren dat u permanent bij en bent en in en bent. En o, dat uw eer maar verbreid worden, juist ook onder degenen die u zo tegenstaan, die u zo smaden, ook onder uw volk Israël, onder de heidenen. Zegen daartoe alle werk wat in uw naam geschied is. Gedenk ook onze broeder en collega die hier dienen mag, met die hem lief zijn, de broeders van de kerkenraad. En geef dat wij voorbeelden hierin zijn, dat dit uw woord ons leven mag zijn. En schenk het ook aan ons als uw gemeente. En wil zelf ook in onze samenleving christenen en christinnen verwekken, die een kruisdrager, een kruisdraagster van u zijn. Ook in ons koninklijk huis, in onze regering, in grotere en in kleine, want u hebt hier zo rijk gewerkt en gewoont je ook in Europa. Ze spreken nog nadat ze gestorven zijn, Boerhaave en Luther en Calvijn. O, en u bent er ons in voorgegaan, en Abel en Abraham en Jesaja, Matthäus en o, wat rijk, als ook wij u zo mogen volgen. in zelfverloochening, in het dragen van het kruis wat u ons oplegt en het in u volgen. Dan zullen we ook volgen in het sterven. In liefde, in gewilligheid. Want de glorie wenkt en de glorie wacht. We weten, u verlangt nog meer naar ons dan wij naar u. Wat zal dat zalig zijn om zonder gebrek u te eren. En geef dat deze dag daarvan een voorsmaak mag zijn. Dan valt alles maat weg. En er zal het eeuwige vrede en eeuwige vreugde zijn. Heb zo dank, vergeef wat niet was naar uw wil en hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte Psalm 102 en daarvan het 16e vers. Psalm 102, vers 16. Gaat nu heen, gemeente, verheft uw harten tot God, ontvangt en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.